Hey iedereen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er Was Eens een Podcast. De podcast waar wij iedere 2 weken een sprookje bespreken en daar nieuwe levenslessen uit proberen te halen.
Mijn naam is Merel, ik ben theaterdocent en dramaturg.
En mijn naam is Floor, ik ben tweelingzusje van Merel en ik werk in IT en dit is aflevering 27.
En vandaag heb ik van horen zeggen dat we weer een oud sprookje gaan bezoeken, Floor.
Ja, we gaan altijd een oud sprookje bezoeken.
Maar... Ja, want alle sprookjes zijn oud. Haha, hihi, hoehoe. Maar ik bedoel een sprookje die we al hebben besproken.
Ja, dit is voor de eerste keer. Ik dacht, we gaan een andere versie van een sprookje bespreken wat we al hebben besproken.
Mm-hmm. Cool.
En volgens mij, dat hebben we wel een keer eerder gedaan, dat we een soort gelijk sprookje verder gaan bespreken. Maar dit heeft echt duidelijke overeenkomsten met een sprookje wat we al hebben gedaan. En dat was namelijk aflevering 12, hebben we dat sprookje besproken. En dat was De Schone Slaapster in het Bos. Mm. Beter bekend in de volksmond als...
Doornroosje.
Doornroosje. Ja, ik heb nu de oude Italiaanse versie van het sprookje. Dus weer uit de Pentamerone, ons favoriete sprookjesboek. Van Gian Battista Basile. En dit sprookje heet Sole, Luna en Talia.
Is het ook in het Italiaans verder of wat?
Nee, alleen de titel is blijkbaar in het Italiaans gebleven. Ja. En het is best wel, ik moet eerlijk zeggen, het is best wel een soort van infuriating sprookje. Wij vonden al dat De Schone Slaapster in het Bos al best wel een soort van misogyn was, voor mensen die niet weten wat misogyn is, vrouwenhaat.
Ja.
Dat was het al best wel. En ik heb jou eventjes laten herluisteren naar de levenslessen of de moraal van het verhaal wat wij uit de aflevering 12 hebben gehaald. En wat was dat ook alweer, Merel?
Sluit mensen niet buiten.
Sluit mensen niet buiten, ja.
Wat was het verder ook alweer? Oh ja, goede dingen hebben tijd nodig.
Goede dingen hebben tijd nodig.
Rijping. Is belangrijk.
Ik ga niet alvast de toon zetten of zo. Ik wil je niet leiden ergens naartoe. Maar ik denk dat dit wel eens een andere moraal kan hebben. Ik heb namelijk al wat moralen bedacht.
Je bent enorm de toon aan het zetten.
Ja, ja, maar goed. Zullen we maar gewoon... Heb je nog wat te zeggen of zo gelijk sprookje gaan?
Zo, was dit een dreigement?
Nee.
Oh, oké. Heb ik nog wat te zeggen? Ik heb heel veel te zeggen, Floor, want de wereld is shit. Maar iets wat relevant is voor deze podcast. Nou, misschien dat sommige mensen zich koning wanen terwijl ze dat niet zijn.
Oké, mensen, ik weet niet wanneer jullie dit luisteren, maar deze aflevering komt dus uit in de week van 25 november. En het is net van de week is het bekend geworden welke misstanden er bij de wereldrijd door zijn geweest.
Precies.
Dus jij hebt het over een Matthijs van N.
M van N. M van N.
Ja, ja, precies.
Zeker. Toch?
Ja, koning waande, terwijl hij dat eigenlijk niet was.
Ja.
En zelfs een koning zou niet zo moeten doen.
Precies.
Ja.
Preach.
Ja.
Hij zou ook naar onze podcast moeten luisteren.
Wat is de moraal van het verhaal, Merel?
De moraal van het verhaal is, waan je niet onschendbaar ten eerste. En wees inclusief. Behandel mensen gewoon als je gelijke, in plaats van als je fucking onderdaan.
Ja, heel goed. Oké, we moeten nog beginnen met het sprookje,
sorry,
mensen. Dit
ja.
is niet nog het Rage. Einde. Dit was gewoon even een rant van Merel op een woensdagavond, terwijl we dit aan het opnemen zijn. Gaan we dan nu beginnen?
Zie.
Oké, here we go. Er was eens, ja, dit staat er echt. Er was eens, in dit geval, een machtig vorst. Dus laten we hem niet de koning noemen, want er komt later nog ergens anders een koning aan bod.
Oké, zo verwarrend.
Dus dit is gewoon een vorst.
Ja.
En die kreeg een dochtertje. En dat dochtertje heette Talia.
Oké.
Okay. Ja, dus ik denk eigenlijk dat de naam Talia wel iets te maken heeft met gewoon Italië, maar... Soort okay. van, alleen je schrijft het als met een H, dus Talia.
Mm-hmm.
Precies. Oké, okay, anyway. Hij riep eigenlijk alle wijzen en waarzeggers in zijn rijk op om haar lot te voorspellen. Want hij was zo blij met haar, hij wilde er gewoon niet kwijt. En na verschijnende consulten die hij dus met al die wijzen en waarzeggers had gedaan, kwamen zij tot één gezamenlijke conclusie. Namelijk, zij had een groot gevaar te duchten van een vlasdop.
What the fuck is een plasdop?
Nou ja, dat, ik bedoel, volgens mij is dit dus... Als iemand dit weet, laat het ons alsjeblieft weten. Ik heb het opgezocht op Google. En de enige teksten waarin het woord vlasdop terugkwam, waren letterlijk gewoon dit verhaal. Dus dat waren de enige 5 Google-resultaten die ik kon vinden.
Okay.
Dus of het is een heel ouderwets woord, of het is een woord wat de vertaler zelf heeft bedacht, of iets dergelijks. Maar het betekent zoveel als een soort van splinter van vlas. Dus vlas kan je spinnen, zeg maar. Hè? Kijk, ik kom natuurlijk een spinnenwiel voor, want het is een versie op van Don Roosje. Dan kan je spinnen en dat krijg je een soort van jute-achtige structuur, heeft mijn moeder me net uitgelegd.
Mm.
En daar kunnen best wel eens scherpe soort van stekeltjes een beetje uitprikken. Dus dat is dan in dit geval een vlasdop.
Ja.
Oké, goed. Een vlasdop. Dus wat deed de koning? Die verbood dat iemand ooit met vlas of hennep of iets dergelijks überhaupt met een spinnenwiel in zijn rijk in de buurt zou komen. Want hij wilde gewoon geen risico lopen.
Nee, snap ik.
Denk je, waterdicht plan, toch?
Nou. Redelijk zus.
Ja. Nou, Thalia die groeide op en uiteindelijk was ze een flink meisje, staat hier. En op een gegeven moment stond zij eens een keer gewoon aan het raam, gewoon van de kamer waar ze toen in zat. Toen zag ze toch een oud vrouwtje langslopen die liep te spinnen. Hè? Dus stel je voor, deze vrouw liep gewoon lopend te spinnen. Dus die
nogal
zit
intens niet... om lopend te spinnen.
Ja, maar dat is dus met een spinrokken. Ik heb zoveel nieuwe woorden geleerd met dit verhaal. Dan heb je een spinrokken in je hand. En dat is een soort van spoel blijkbaar, een soort van stok. Mensen thuis, google het maar eens. Of Merel, zorg dat het op Instagram komt te staan dat een spinrokken is. En daarmee kan je een soort van lopend spinnen. Goed, maakt voor de rest niet zo heel veel uit voor dit verhaal. Behalve dat dus deze vrouw met een spinrokken langsloopt. En Thalia werd eigenlijk een beetje soort van gehypnotiseerd door dat gespin van die van dat vrouwtje. Dus ze ging naar buiten en ze ging naar dat vrouwtje toe. En ze zei van, goh, mag ik dat ook een keertje proberen? Want ik heb dat nog nooit gezien. Wat doe jij? En Thalia nam het spinrokken in de hand en begon aan de draad te trekken. Maar natuurlijk drong er gelijk een vlasdop tussen haar nagel en onmiddellijk viel zij dood neer.
Well, that escalated quickly. Ja,
het oude vrouwtje ging er heel snel vandoor. Er staat zo snel zelf dat ze nu nog hals over kop die trappen aan het afspringen is. Die zag ook haar lot voor haar ogen verschijnen. Die dacht ook, oh jee, er was maar één ding verboden in het koninkrijk. En dat was met een spinrokken rondlopen.
Maar
dat heb ik nu
gedaan. Het was niet expres.
Nee, het was niet expres. Nee, het was geen sneeuwwitje-achtige actie.
Unfortunate.
Ja, heel unfortunate, ja. Nou, goed. En dan staat er de ongelukkige vader. Dus de vader die vond Thalia, die was helemaal natuurlijk verdrietig.
Maar mag ik nog even, waarom gaat zij dood van een splinter onder de nagel?
Dat hebben de wijzen toch voorspeld?
Ja, oké, maar gewoon fysiologisch, hoe werkt dat?
Ja, weet niet. Misschien had ze een dodelijke allergie voor vlasdop. Ja. Dus die vader, die staat hier, weer een mooie tekst, hè? De Pint Maroon is het boek van een mooie tekst. Er staat hier, de vader betaalde met een vat vol tranen en een emmer bitterheid.
Oh.
Ja, ja. En hij plaatste de dode Thalia in het paleis, wat ze toevallig nog in het bos ergens hadden, zittend op een stoel. Dus ze was dood, maar toch zittend op een stoel met vloerbekleding en onder een baldakijn van brokaatzijde.
Okay.
Weet je wat een baldakijn is?
Ja, dat is een soort van ornament, toch?
Dat is een soort van klein plafondetje van een soort van stof wat je daarboven je hebt.
Oh, nee, dat wist ik niet.
Ja. Maakt ook voor de rest niet zo fijn, maar ik vond het een mooi woord. En vervolgens vergrendelde de koning de deuren en verliet voor altijd dat paleis. Want hij had helemaal geen zin meer om eraan terug te denken. Was helemaal verdrietig. Hij wilde het gewoon afsluiten en weg. Ik denk, geef je dochter dan een mooi afscheid. Maar goed, dat wilde hij niet. Hij wilde haar gewoon achterlaten in haar soort van vorstelijke omgeving. Zittend op een stoel. En nou, dat was dat.
Klinkt nogal lonely, eerlijk.
Ja, precies. Ze zit dus in haar eentje in het paleis gewoon een beetje dood te wezen. En dan... Dat was onderdeel 1 van het verhaal. Trouwens, ik had moeten zeggen aan het begin... Even een content waarschuwing. Er komt straks wel een lichte mention van seksueel geweld in dit verhaal voor.
Oké.
Dus voor mensen die dat liever niet willen horen... die kunnen dan nu even beter stoppen... en de rest van de aflevering niet meer afluisteren.
Ja.
Oké, gaan we door. Deel 2 van het verhaal. Deze delen heb ik er zelf ingebouwd om het een beetje duidelijk te maken. Maar goed, Talia is dood, zit er in een stoel in een kasteel. Op een gegeven moment, jaren later, was een koning, gewoon uit een nabijgelegen rijk, die was gewoon aan het jagen in het bos. En die had een jachtvalk mee. En op een gegeven moment vloog de jachtvalk weg en die kon hem niet meer vinden. Maar ik kon nog wel net zien dat hij dus bij dat paleis waar Talia in zat, net wel door een open deurtje, wat er blijkbaar toch wel was, naar binnen vloog.
Ja.
Die koning die dacht van, oh, mijn valk zit hier binnen, ik moet de jachtvalk eruit halen. Dus die klopt op de deur, maar ja, dat deed natuurlijk niemand open, want de enige persoon in dat paleis was Talia en die was dood. Dus op een gegeven moment denkt de koning, hè, hoe kom ik hier nou binnen? En er was wel toevallig een druivenplukker in de tuin bij dat kasteel. Dus hij leende de ladder van die druivenplukker.
Ja, maar eerlijk, druiven moeten wel geplukt worden, Floor, want we hebben het gezien hier van de zomer in mijn tuin, waar heel veel druiven groeien, dat verwoekert binnen de kortste keren.
Ja, klopt. Klopt zeker. Nou goed, dus de druivenplukker die leende eventjes een ladder uit aan deze koning, die dan toch daarin wilde gaan. Dus Sim. Hij klom door het open raam. En toen was hij eenmaal binnen. En toen dacht hij, hè, waarom de fuck is hier niemand? Wat is het voor raar ding? Dus hij begon een beetje door het kasteel te zwerven. En op een gegeven moment zag hij daar Talia. En hij dacht eigenlijk dat zij sliep, dus hij riep naar haar, maar zij antwoordde natuurlijk niet, wat hij ook deed. En staat er hier, en daar hij intussen in vuur en vlam raakte door de schoonheid, droeg hij haar naar bed en maakte haar tot de zijne.
Jee, eeuw.
Ja.
Hallo, precies. Even. Ja, maar wat verwacht je dan van een relatie of van dat je met iemand naar bed gaat? Ik bedoel, obviously is die chick dood. Dus hoe
ja,
moet
of
dat
ze slaapt,
zijn?
Maar dat maakt het ook niet goed, want het betekent eigenlijk dat hij haar dan gewoon verkracht. Hè?
Ja, maar want letterlijk. Kan... En wat ben je dan gewend van seks?
Ja, ja.
Toch?
Ja, het is echt walgelijk, ja. Dus, en dan staat er ook nog, vervolgens liet hij haar daar liggen en keerde naar zijn rijk terug, waar hij een tijd lang niet meer aan dat geval terugdacht.
Nou ja.
Dus hij werd helemaal soort van verliefd op haar. Hij verkrachtte haar en vervolgens ging hij gewoon weer terug naar huis. Can you imagine? Anyway,
maar,
we gaan door met het verhaal. Daar viel mijn microfoon. Na 9 maanden beviel Talia van een tweeling.
Gadverdamme, ik vind het zo... Maar volgens mij hebben we dit een keer in het begin voorgelezen,
klopt,
toch?
Tenminste, we hebben inderdaad hier het al wel zijdelings een keertje over gehad. Maar dit is het echte verhaal. Toen hebben we het gewoon genoemd. Oké, Talia beviel van een tweeling. Een jongetje en een meisje. En zij werden verzorgd door 2 feeën die er ineens waren. Want Talia kon niet, want die was natuurlijk dood.
Ja.
Basically.
Hoe kon ze dan wel de kinderen groeien?
Ja. En deze werden door die veeën ook aan de borst van de moeder gelegd. Dus zo kregen die kindjes te eten. En toen de baby's een keer, die wilden zuigen, de tepel niet konden vinden, stopten ze juist de vinger in hun mond, die gestoken was door de vlasstop, en zogen daar zo lang op tot zij de vlasstop eruit trekten.
Wat is dit voor verhaal?
En Talia ontwaakte natuurlijk onmiddellijk.
Oh mijn god, dus ze is gered door de eigen kinderen.
Ja, die haar vinger aanzagen voor een tepel. En daar net zo lang op bleven zuigen. En steeds harder, omdat er maar geen melk uitkwam.
Ik wil niet meer. Waar gaat dit
dat
naartoe?
Die splinter eruit zoog en dat ze weer wakker was. Ja. Ja. Oh. Nou ja, goed, zij werd wakker. Ze had ineens 2 kinderen aan de borst. Zij denkt ook, what the fuck ben ik beland? En zij noemt die kindjes, noemt ze Sole en Luna.
Zon en maan.
Precies, waarschijnlijk waren dat de enige 2 woorden die ze kenden. Want laten we eerlijk zijn, ze was jarenlang dood geweest. Dus keek gewoon bovenop. Ze dacht, wat moet ik deze kinderen nou weer noemen? Nou, ik noem ze zon en maan.
Echt, hè?
Ja. Goed. Zij zag wel dat het hele mooie kindjes waren. En zij dacht, nou, weet je, als het in mijn lot is, dan onderga ik dat maar gewoon. De laatste keer dat ik wist, was ik met een oud vrouwtje vlas aan het spinnen. En nu lig ik hier naakt een beetje op een bed te wezen met 2 kinderen. Het is goed. Zijn we weer terug bij de koning. De koning die herinnerde zich op een dag het avontuur met Talia.
Een dag.
Ja. En die dacht van, ik ga de nieuwe jachtpartij doen. Ik ga kijken of ik dat vrouwtje weer kan vinden. Want blijkbaar was hij toch wel erg onder de indruk van haar. Walgelijk. En toen hij haar vond en zag dat ze wakker was en dat ze twee kinderen had, toen schrok hij natuurlijk heel erg. En toen vertelde hij aan Talia wie hij was en wat er gebeurd was. En wat denk je wat er toen gebeurde?
Talia herinnerde het zich weer.
Nee, Talia herinnerde het zich niet, maar zij sloten onderling een vriendschap en een hechte band. En hij vertoefde verschillende dagen in haar gezelschap. Ja, het is echt om boos van te worden. Nou, vervolgens nam hij weer afscheid van haar en hij beloofde haar te komen halen om haar mee te nemen naar zijn rijk. Dus hij ging weer naar huis en hij dacht de hele tijd aan Talia en aan Sole en Luna en hij had het constant over hun. Toen hij aan het eten was, had hij het over ze en toen hij naar bed ging, mompelde hij hun namen tot grote woede van zijn vrouw.
Oh, Floor, ja. Hoeveel erger wordt dit nog?
Ja, I know. Nou, die vrouw, die werd natuurlijk de koningin, die werd natuurlijk mega jaloers. En die beval de, hoe noem je dat? Een werknemer van haar. Gewoon iemand die daar aan het hof werkte. Ja. Van, ga deze Talia maar vinden, want ik wil haar hier hebben. Want ik geloof daar helemaal niks van. Zij had namelijk al door dat hij best wel lang weg was geweest. Dus zij dacht dan, waarschijnlijk heeft hij een affaire. En toen hoorde zij hem de hele tijd Sole en Talia en Luna zeggen, die namen. Toen had ze al een beetje argwaan. En toen had ze uiteindelijk dus die werknemer zo ver gekregen. Dat hij haar alles vertelde, want hij wist alles. Zeg maar, die koning die had daar natuurlijk niks verteld. Maar goed, weet je, uiteindelijk kwam ze achter de waarheid en zei ze tegen de werknemer van, ga ze maar even voor me halen, want ik wil ze hier hebben. Nou, dus, deze secretaris, moet ik zeggen, dat was het. Het was een secretaris. Dus zij stuurde hem in naam van de koning naar Talia toe. En zei tegen Talia, zei die man van, je moet meekomen, want de koning wil je zien. Dus Talia helemaal blij, want zij was blijkbaar ook verliefd op de koning.
Oh nee, en zij wist niet dat hij een vrouw had.
Nee, precies. Oh. Dus Talia die gaat mee. En zodra ze bij het paleis aankomen, worden haar kinderen eigenlijk van haar afgepakt. En beval de koningin aan de kok dat zij die kinderen moest doodmaken, in stukjes moest snijden en het avondeten moest verwerken.
Classic.
Ja, dat is wel een classic twistje. Classic, maar ja, goed, ja. As always doet die kok dat niet.
Nee.
En die heeft in plaats van die kinderen twee bokjes. en die verwerkt hij in alle sauzen. En dan zijn die avond zijn die koning en die koningin aan het eten. En dan zegt de koningin, eet er maar van, doe maar. Want wat je eet is van jou. En de koning dacht, nou goed, het zal wel, ze zegt wat. Want hij wist natuurlijk niet wat de koningin allemaal had uitgevoerd. Maar zij blijft dat maar zeggen. En op een gegeven moment wordt de koning hier een beetje gek van. Want hij wordt sowieso gek van deze vrouw. En hij zegt, ik weet best dat wat ik eet van mij is. Want jij hebt niks in het huis gebracht. Dus hij is gewoon een beetje op een andere manier mad. Nou, toen dacht de koningin, toen ze klaar waren met eten, nu moet ik Talia te pakken krijgen. Dus zij riep Talia bij zich. En Talia, die was eigenlijk nog steeds onder de indruk. Zij was niet onder de indruk. Zij wist niet dat haar kinderen zo hardhandig waren afgepakt om in de soep te verwerken. Dus zij ging gewoon, zij had alle verwachte koning te zien. Maar in plaats daarvan kwam ze bij de koningin. En de koningin zei tegen, met een gezicht à la Nero staat hier. Weet jij wie Nero in dit geval is?
Nee.
Nee, dat zal wel denk ik een soort van Griekse of mythologische verwijzing zijn. Maar de koningin zegt in ieder geval tegen Talia, welkom bedriegster. Zo, dus jij bent dat fijne stofje, dat lekkere kruid waar mijn echtgenoot van geniet. Jij bent dat kwaad beest dat mij zo'n koppijn geeft. Wel, weet wel dat je tot het vage vuur gekomen bent waar ik jou zal laten boeten voor het kwaad dat je mij hebt aangedaan. Nou goed, dus Talia die verontschuldigt zich, want zij zegt, ja weet je, sorry maar, ten eerste heb ik deze kinderen niet met vrouwen wel gekregen, want ze zegt letterlijk, ik was verdoofd. Ja, op zich, weet je, dit was in de eerste plaats niet haar schuld en is nooit haar schuld geweest, want zij heeft geen relatie hè, in deze geval. Nou, Talia die zag ondertussen wel in dat de koningin haar niet zomaar zou laten gaan. Dus wat ze zei van, joh, ik zie dat je een brandstapel voor mij hebt klaargemaakt. Mag ik me in ieder geval eerst even uitkleden voordat ik op die brandstapel ga? En de koningin dacht, oké, is prima. En niet om Talia te vernederen, maar vooral omdat ze hele mooie kleren aan had met allemaal edelstenen en zo. Omdat Talia natuurlijk ook uit een rijke familie kwam. Dus die koningin dacht, goed, kleed je maar eerst uit. Dus Talia die had heel veel lage kleding aan en die begon ze laag voor laag te ontdoen. En met elk kledingstuk dat ze uitdeed, gaf zij een gil. Totdat zij haar bovengoed, haar rok en haar blouse uit had en aan haar onderrok toe was. En toen slaakte ze haar laatste gil. En die laatste gil hoorde de koning. Dus de koning die kwam aanlopen en die zag dat Thalia daar was. En toen vertelde de koningin alles tegen hem dat hij zijn eigen kinderen had opgegeten. En de koning werd helemaal wanhopig. In ieder geval... Was hij wel op tijd om Thalia te redden, dacht hij.
Fijn.
Was ook zo. En in plaats van Thalia werd de koningin in het vuur geworpen.
God, that escalated quickly.
En hij wilde eigenlijk ook de kok in het vuur laten gooien. Omdat hij toen nog dacht dat de kok die kinderen vermoord had natuurlijk. Maar toen zei de kok, hallo, ze zijn gewoon hier. En toen was de koning natuurlijk helemaal blij. En toen werd de kok, die werd er eigenlijk beloond. Die werd tot kamerheer gemaakt. En toen waren eigenlijk de koning en Thalia leefden nog lang voor en gelukkig. De laatste zinnen zijn... Thalia nam mij tot vrouw die een lang leven genoot met haar man en haar kinderen. En dan de moraal van het verhaal, luister. En voor de zoveelste keer werd bewezen dat wie fijne heeft... het geluk zelfs slapende verkrijgt.
Ja hoor, pik.
Weet je wat fijne is? V-E-I-N-E.
Fijne is toch doen alsof?
Ja, maar dit is dus...
Dat fijnzen.
Ja, dat, ja, fijne is blind geluk hebben.
Ah, oké. Okay. Doe nog eens een keer voorlezen.
En voor de zoveelste keer werd bewezen dat wie fijne heeft, het geluk zelfs slapende verkrijgt.
Ja, sorry, maar ik vind het toch maar weer goor. Welk geluk slapende verkrijgt? Dat een man je verkracht?
Even, hè? Laten we even duidelijk stellen. Kijk, het is natuurlijk niet goed wat de koningin doet. Maar de echte asshole in dit verhaal is natuurlijk de fucking koning.
100.
En ik snap niet waarom ze ook een soort van... Er zit ook een soort van proloog aan dit verhaal. Waarin ze zeggen van... Oh kijk, er zijn ook mensen die geluk hebben... En die er zonder voor iets voor hoeven te doen... Gewoon een prachtige toekomst krijgen. Waarom de fuck zou iemand met die koning willen? Want heel eerlijk, wat hij doet... Is dat hij slapende vrouwen verkracht. En dat hij vervolgens dus ook nog eens gewoon vreemd gaat.
Ja, sorry, it's not a good look.
Nee. Nee,
en
deze
dan,
koning
en dan
is 100%
zijn vrouw met wie hij getrouwd is in het vuur gooit.
Precies. En dan doen we een beetje alsof de vrouwen hier de boosdoeners zijn. Maar dat is het niet,
ja,
hè?
Ik vind het weer echt fucking irritant.
Ik bedoel, kijk, het gaat natuurlijk veel te ver om het soort van de minnares van je man te willen laten vermoorden. Ik bedoel, daar kan de koningin ook wel even dimmen. Maar de persoon die hier het meest fout zit, is de koning.
Ja, dat slaat
me. En Thalia heeft echt geen geluk gehad als ze nu met hem gaat trouwen.
Nee, echt niet.
Nee.
En also, waarom zou je überhaupt een soort van verlamd willen raken en pas wakker willen worden als een baby op je vinger zuigt?
Ja. Nee,
letterlijk,
precies.
Noem je dat geluk hebben en dat je vader je achterlaat in een huisje in het bos?
Precies.
Oké, okay, er is een kasteel, maar nog steeds.
Precies. Het is echt een soort van walgelijk verhaal.
Ja.
En dit maakt mij veel bozer dan de Doornroosje of de Schone Slaapster.
Hey, maar was
daar
ook niet dat
12.
Die stiefmoeder... daar was toch ook
dat was
die
moeder van de koning.
Ja, precies. Dat
die
was
een
de
menseneter
moeder,
was.
Die een menseneter en was. Die stiefkinderen wilde opeten.
Ja, maar dus niet uit jaloezie. Maar dat nee. kwam omdat zij een menseneter was. En weet
ja,
je nog
ja,
dat
ja.
die dat zoontje van... van die Schone Slaapster toen met aapjes ging vechten?
Oh ja. Heel chill.
Ja. Ja, dus dat was toch wel over het algemeen een vriendelijker verhaal dan dit was.
Oh, Floor, ik word hier zo moe van. Waarom zijn er geen feministen? Eerlijk, als we geen feministisch sprookje vinden, ga ik hiermee kappen met deze podcast. Het slaat helemaal nergens op.
We hebben toch een heel boek met feministische sprookjes?
Wat dan?
Dat hebben we toch?
Nee, we hebben dat boek van Carola Pinkola Estes met een feministische psychoanalytische... analyse van
ja, okay.
sprookjes.
Maar toch denk ik, we hebben echt zeker weten wel feministische sprookjes. Zo hebben we dat sprookje van Vasilissa de Schone gehad.
Klopt.
We hebben het sprookje van die boerendochter die in een net naakt door... naakt in een net door een pony door voortgesleurd. Ja.
Ja, meisje zonder handen.
Ja. Ja.
Al was dat nu misschien niet heel feministisch, maar goed.
Ja. Nee, maar dus we hebben wel meerdere verhalen gehad. En natuurlijk ook het verhaal van in Sherazade bijvoorbeeld. In Duizend en Eén Nacht, het kaderverhaal.
Klopt.
Het verhaal van Shahriar en zijn broer. Daar redt Sherazade ook een beetje de dag. Dus er zijn wel sprookjes waarin het uitgangspunt minder vrouwen haten is en meer vrouwen die de wereld redden.
Ja.
Maar goed, voor de rest nog opmerkingen over dit sprookje?
Nou ja, ik vind het walgelijk. Ik weet niet zo goed hoe ik hier moraal uit moet halen. Ja, misschien überhaupt bij het begin. Laat je levensloop niet voorspellen, maar...
Ja. Ja. Ik had twee moralen van het verhaal.
Oh, vertel.
Zal ik dan? Oké, okay. Ja. We gaan eventjes naar het moraal van het verhaal. Chip, 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 moraal van het verhaal. Nummer 1 is... Kijk goed naar wie... Je, op wie je boos moet zijn in de huidige situatie.
Ja, dit vind ik ook een goeie.
Ik denk als de koningin gewoon had ingezien van Thalia, die doet niks verkeerd. Sterker nog, Thalia is hier een slachtoffer die blijkbaar een soort van Stockholm-syndroom heeft dat ze met haar verkrachter wil trouwen.
Change of perspectives.
Dan had dit verhaal beter afgelopen, want eerlijk gezegd had het de koning geweest moeten zijn die op de brandstapel gegooid had.
Ja, maar echt letterlijk.
Ja.
Zo goor allemaal.
Dus,
en het is echt te vaak. Weet je, oké, dat nummer van hij is van mij.
Ja.
Dat haat ik ook, omdat daar die vrouwen om die man aan het vechten zijn. Terwijl obviously die man echt een zieke dikke is. Dus
ja,
ik haat dat het zo catchy is, maar het is echt een kutboodschap die je meegeeft.
Ja. Precies, dat is het. Hè. Dus aan alle mannen die dit luisteren, we haten jullie niet, natuurlijk niet. Maar vrouwen moeten echt wat minder naar elkaar krabben.
Ja,
want dat
ook
is wat er hier ook gebeurt. Blijkbaar
ook
vechten om een man, terwijl de man die vrouwen tegen elkaar oploopt te zetten, bewust of onbewust. En dit in dit geval had hij echt wel verdiend. Ik bedoel...
Precies.
De brandstapel is misschien een beetje heftig. Ik geloof niet zo in dit soort lijfstraffen, maar kom op, hé.
Ja, vind ik ook, hoor.
Dus dat is de eerste. Dus als je boos bent op iemand, is het misschien goed om eventjes een stap terug te doen. En te kijken van, wie is er nou echt de schuldig in de situatie? En verdient de persoon waarop ik boos ben ook om boos op te worden? Heeft deze persoon een schuld aan de situatie?
Mooi.
Moraal nummer 1. Moraal nummer 2 is... Zeker met kinderen of met gewoon jongere mensen. Als je denkt dat iets gevaarlijk is, ga het dan niet verbieden. Maar ga in plaats van leren hoe ze ermee om moeten gaan. Bijvoorbeeld als je niet wil dat kinderen natuurlijk messen pakken en ermee gaan snijden. Denk ik dat het veel belangrijker is dat je bijvoorbeeld kindermessen koopt. En dat je kinderen goed leert hoe je een mes vast moet pakken en hoe je er veilig mee kan snijden. Zodra
dan
ze
dat je ze nooit een mes laat aanraken überhaupt.
Precies. En dan net een keer als ze oud genoeg zijn wel een mes laat aanraken. En zodat ze dan gelijk in hun vingers snijden.
Ja, pedagogisch.
En hetzelfde denk ik dus voor in dit geval Thalia.
Ja.
Want... het lijkt me als iets wat voorkomen had kunnen worden. En bijvoorbeeld de koning had Thalia kunnen leren. Wat nou als je altijd het vlasdop is super gevaarlijk voor jou. Dat mag je echt niet in je vinger krijgen. Ga altijd, je mag best een spinnenwiel aanraken. Maar doe dat dan met dikke handschoenen aan.
Goed punt.
Bijvoorbeeld. Dan waren we helemaal niet in het hele drama terechtgekomen.
Echt hè?
Dus wat dat betreft, verbieden werkt niet zo goed als het gewoon goed aanleren en onder toezicht toch laten gebruiken. En dat ben ik ook van overtuigd met bijvoorbeeld kinderen die of tieners die mogen drinken. Verbied het vooral niet. Want dan gebeuren er toch alleen maar domme dingen.
Precies.
En dat waren de twee moralen die ik uit dit twee moderne moralen die ik uit dit sprookje heb gehaald.
Ik vind het hele goede moderne moralen.
Dank je.
Ja, ik sluit me er 100% bij aan.
Dank je. Ben je alweer een beetje over de schok heen? Je
was ik
heb dit verhaal al 4 keer gelezen. Dus ik merkte het wel. Ik had het ook toen ik dit verhaal las. Maar ik vond het toch, zeg maar... Het is grappig als we eventjes teruggaan naar de moralen die we dus uit aflevering 12 hebben gehaald. Dat was al het goed heeft tijd nodig. En wat was die andere ook weer?
Wees inclusief.
Wees inclusief. Deze lessen zien we niet in dit sprookje terug.
Zekers niet.
Niet wees inclusief.
Zekers
want
niet.
Daardoor
wordt niemand buitengesloten.
Er wordt niemand buitengesloten en al het goed heeft tijd nodig. Nou, op dit moment heeft het alleen maar al het kwade tijd nodig.
Zeer letterlijk.
Dus mensen, you heard it here first.
Ja.
Ten eerste, leer kinderen verantwoord met gevaarlijke dingen om te gaan. Ten tweede, kijk goed, als je kwaad bent, kijk goed naar wie je kwaad bent en wie er verdient om kwaad op te worden. Wie heeft in deze situatie de macht en wie had wat anders kunnen
Precies.
doen? En dat zijn de moralen van dit verhaal.
Dat is het oordeel en daar moet hij het mee doen.
Exactly. Nou, mensen, dit was het weer voor vandaag. We hopen dat jullie het leuk vonden. Mochten jullie het leuk vinden, dan laat het ons eventjes weten op Instagram. @erwasdus een podcast. En volg ons precies in de app waar je deze podcast nu luistert. Zo ben je altijd op de hoogte van volgende afleveringen. Wij zijn er over 2 weken weer. Heb je suggesties voor een sprookje wat wij misschien kunnen doen? Laat dat dan ook ons eventjes weten
Let
via
us know.
Instagram. En dan zijn we er over 2 weken weer.
Precies. Okay. Goodbye.
Bye.
Bye.